worden op meerdere plekken op de proef gesteld. En als ze dan bij Refidim aankomen, daar begint hoofdstuk 17 mee, dan is daar ook nog eens geen water. En dat volk wordt opstandig. Waarom heeft Mozes hen daar nou naartoe gebracht? En Mozes bidt tot God en in opdracht van God slaat hij met zijn staf op de rots en er komt dan water uit de rots. Nou, daar zijn we als we beginnen te lezen in Exodus 17 vanaf vers 8 tot en met vers 16. In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. Toen zei Mozes tegen Jozua, kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan met in mijn hand de staf van God. Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde. En Mozes ging naar de top van de heuvel samen met Aaron en Gur. Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij. Maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. Toen Mozes' armen zwaar werden, legden Aaron en Gur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven, totdat de zon onderging. Zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man. De Heer zei tegen Mozes, leg deze overwinning in een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten. En overtuig Jozua ervan dat ik zal zorgen dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert. Toen bouwde Mozes een altaar en hij noemde het, de Heer is mijn banier. Hij zei, omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de Heer, zal de Heer strijd voeren tegen Amalek in alle komende generaties. Gemeente van de levende Heer. Als ik zeg, opdat wij niet vergeten, waar denkt u dan aan? Nou, op dit moment van het jaar denken we dan, de meeste van ons denk ik, aan de dodenherdenking die we net hebben meegemaakt. Opdat we niet vergeten. Dat gaat over het levend houden van de herinnering aan oorlog, maar ook aan bevrijding. En we staan erbij stil op 4 en 5 mei, opdat we niet vergeten. En bij dat stilstaan helpen ons bepaalde plekken, bepaalde symbolen en bepaalde verhalen. En bepaalde plekken, dat gaat over een monument als het monument op de Dam. En zo heeft elke plaats zijn eigen monument ter herinnering om bij stil te staan. Symbolen helpen, zoals de Nederlandse vlag die weer vrolijk en ook halfstok mocht wapperen. Opdat we niet vergeten, daarbij helpen verhalen en ik vind het zelf ook wel mooi hoe ze dat hebben opgepakt in het Nationaal Comité. Dat er kleinkinderen of kinderen te horen zijn van mensen die de oorlog hebben meegemaakt en die daarover vertellen. Dan gaat het leven. Opdat wij niet vergeten. We komen tegen in Exodus 17, wat we zojuist lazen. In vers 14 staat dat Mozes de opdracht krijgt van God om de overwinning in een oorkonde vast te leggen, zodat niemand die ooit zal vergeten. Daarom is deze geschiedenis opgeschreven, opdat we niet vergeten. Dat verhaal van de overwinning op de Amalekieten moet verteld. En ik vond het best opvallend, ook hier zijn helpend een plek. En een symbool. En het verhaal. Die plek, dat is dat altaar van Mozes dat hij bouwt om een offer aan God te brengen. En misschien heeft hij dat wel gedaan op die heuvel waar hij al die hele dag heeft gestaan en gezeten. Hij bouwt een altaar. Een speciale plek, gekoppeld aan de overwinning. En ook is er sprake van een vlag. Misschien heb je het gehoord. Want Mozes geeft dat altaar een naam. Hij noemt het: de Heer is mijn banier. Ja, een banier, dat is een vlag. Dat gaat over zo'n vlag in de strijd waar je heel de tijd je ogen op gericht kan houden. Om moed uit te putten. Of wij kennen zo'n banier misschien nog het meest van een museum bijvoorbeeld. Dat de aandacht wil trekken. Zo, zegt Mozes, is de Heer mijn banier. Ik kan mijn aandacht richten op hem. Wat voor strijdgewoer ook is. Hij is daar en ik kan moed putten uit zijn aanwezigheid. Zo noemt Mozes dat altaar: de Heer is mijn banier. Opdat we niet vergeten dat die Amalekieten verslagen zijn. Maar nou roept juist dit verhaal heel veel weerstand op. Eigenlijk wil je zo'n verhaal het liefst wel vergeten. Ja, want het is best heftig als je leest dat heel Amalek verslagen wordt door de laatste man. Dat gaat over honderden doden. Moet ik er wel bij zeggen, in het Hebreeuws staat er dat, zoals het in de herziene Statenvertaling ook staat, zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Nou, wordt er niet per se minder heftig van, maar er staat dus niet dat het hele volk verslagen werd. En dat zien we ook later in de Bijbel, duiken die Amalekieten weer op. Blijft wel staan dat er een compleet volk haast wordt uitgemoord. Blijft ook staan dat God zegt ervoor te zullen zorgen dat de herinnering aan Amalek compleet weggevaagd zal worden. En dat is toch maar moeilijk te rijmen met hoe wij God kennen. We kennen God als een God van liefde. Zoals het lied net ook klonk. De liefde blijft. Zoals we leren van Jezus om, als iemand ons slaat, hem de andere wang toe te keren. Om voor onze vijanden te bidden. Ja, en hoe zit dat hier dan? Die Amalekieten proberen toch ook alleen maar te zorgen dat ze zelf overleefden en dat hun eigen grondgebied bewaard bleef voor hen. Waarom wordt dat volk van Amalek nou zo zwaar gestraft? Nou, ik weet niet of ik een bevredigend antwoord kan geven. Iets van de vreemdheid, denk ik, blijft. Maar ik kan er wel iets over zeggen. Want eerst moeten we maar eens kijken wie die Amalekieten nou precies zijn. En ik zei het al, we komen ze verderop in de Bijbel nog tegen. En dan is het een nomadenvolk met kamelen in de woestijn van Edom. In het Hebreeuws staat er trouwens ook steeds Amalek. Niet Amalekieten, maar Amalek. De naam van een persoon uit wie dat volk is ontstaan. Amalek. En deze Amalek komen we tegen in Genesis 36 vers 12 als kleinzoon van Esau. Nou, Esau, die kennen we. Dat is die tweelingbroer van Jacob. Die tweelingbroer die het niet kon hebben dat Jacob, die jongere, de verbondszegen kreeg. Esau haatte zijn broer. En die haat van Esau naar Jacob is doorgegaan in de generaties na hen. Is doorgegaan van Amalek tot Israël. Dat er sprake is van haat is hier te zien aan het moment van de aanval. Die aanval van Amalek komt uit het niks. En ook nog eens precies op een moment dat Israël zwak is. Ik vertelde het. Het is op het punt dat ze honger en dorst geleden hebben. Dat er interne verdeeldheid is geweest. Dat ze zich af hebben gevraagd of God er wel was. Nou, dat schept aan alle kanten zwakte. En precies dan valt Amalek aan uit het niks. En dan ook nog eens heel laf, niet frontaal van voren, maar in de achterhoede. Dat staat hier niet, dat staat in Deuteronomium 25, vers 17 tot 18. Vergeet niet wat de Amalekieten u hebben aangedaan tijdens uw tocht uit Egypte. Toen u uitgehongerd en uitgeput was, hebben ze gewetenloos, zonder enig ontzag voor God, de achterhoede overvallen, waar de zwaksten zich bevonden. Uit zo'n laffe actie van aanvallen in de achterhoede spreekt de haat tot Israël. En spreekt ook de haat tot de God van Israël. Dus dat harde optreden van de Heer tegen dat volk van Amalek is een straf. Een straf voor hun haat en voor hun laffe aanval. Er speelt nog meer dan dit. Want Amalek is niet zomaar een volk van toen en daar. Nee, als het in de Bijbel over Amalek gaat, dan gaat het over alles wat zich tegen God verzet. Amalek, dat staat voor antisemitisme en jodenhaat. Amalek staat voor elke aanval tegen God in zijn volk. Amalek, dat is het kwaad met een hoofdletter. En steeds als de Amalekieten in de Bijbel opduiken, zien we dat. Met als toppunt Haman. Haman, die een nakomeling is van Agag, een Amalekitische koning. Haman, die we tegenkomen in het boek Esther. En daarin lezen we hoe hij het volk van Israël compleet wil vernietigen. Dat is Amalek. De haat tegen Israël, het willen vernietigen van het volk van God. Het kwaad. En zo denken we kort na de nationale dodendenking ook aan andere verschrikkingen van later tijd, van antisemitisme en jodenhaat. Dat kwaad blijft steeds de kop opsteken. En juist daarom is dit gedeelte uit Exodus 17 ook heel bemoedigend. Want, staat er in vers 16, de Heer zal strijd voeren tegen Amalek in alle komende generaties. De Heer zal strijd voeren tegen Amalek in alle komende generaties. Die strijd tegen Amalek, tegen het kwaad, tegen antisemitisme en jodenhaat, is de strijd van de Heer. Dat was zo toen en daar bij Jozua en Mozes. En dat is zo al die komende generaties daarna. En we zien hier hoe die strijd bepaald is. Amalek wordt overwonnen. God is overwinnaar. Overwinnaar van kwaad, van dood, van hel. En dat is waarom Mozes deze geschiedenis moest vastleggen. Dat is waarom we het niet mogen vergeten. Omdat die strijd met Amalek de strijd is van onze Heer. En omdat de Heer zelf het kwaad heeft overwonnen. Dan moeten we ook niet vergeten hoe die strijd is overwonnen. Jozua moest samen met een aantal mannen die hij uitgekozen had, gewoon gaan vechten. Die strijd moet gestreden met inzet van mankracht. En ook dat geldt vandaag. Ook wij hebben ons in te zetten in de strijd tegen het kwaad. Zoals Paulus het schrijft in de brief aan de Efeziërs. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Ook vandaag wordt de strijd tegen het kwaad bepaald door onze inzet. Nou, niet bepaald, maar wel gevoerd met hulp van onze inzet. Jozua laat het zien, vechtend, daar bij Refidim. Maar laten we ook naar Mozes kijken. Mozes die daar staat op die top van de heuvel. Met zijn armen omhoog. En zijn staf in zijn hand. Nou ja, zijn staf. Het is de staf van God. Staat er ook. Diezelfde staf waarmee hij kort geleden in opdracht van God op die rots had geslagen. En toen er water was uitgekomen. Die staf die steeds weer vertelt wie God is. God zoals hij zich bekend heeft gemaakt. Als ik ben die er zijn zal. Die staf die steeds weer laat zien dat God er is. Dat hij verlost en bevrijdt. En die staf heeft Mozes in zijn opgeheven hand. Zijn opgeheven handen staat er. Het kan zijn dat hij steeds zijn armen heeft afgewisseld omdat het zwaar werd. Het kan ook zijn dat hij inderdaad met twee armen omhoog stond. Zoals ook op een kleurplaat die ik tegenkwam. Hand en arm is ook hetzelfde trouwens in het Hebreeuws. En als Mozes armen dan zwaar worden, krijgt hij hulp van Aaron en Gur, die op die heuvel bij hem zijn, en een steen neerleggen waar Mozes op kan zitten en zijn armen ondersteunen. Zodat die staf omhoog blijft, zodat die handen omhoog blijven. En dat is belangrijk. Want ze merken dat zolang Mozes die staf omhoog heeft, de overwinning aan de kant van Israël is. Maar als hij die ook maar even laat zakken, dan is het voordeel voor de Amalekieten. Het lijkt ernaast op dat het een soort toverstaf wordt. Dat er iets magisch aan zit. Dat het afhangt, de winst, van de mens en niet van God. Maar zo moeten we dit hier niet zien. Die staf is de staf van God. Die staf verwijst naar Gods aanwezigheid en naar zijn macht. En die geven handen van Mozes zijn ook niet magisch. Ook die verwijzen naar iets. Geheven handen. Nou, als je zo staat, dan ben je aan het bidden, aan het loven. Dan richt je je tot God. Zoals we het zien in Psalm 28 vers 2 als voorbeeld. Een gebed. Hoor mijn smeekbeden als ik u om hulp roep. Als ik mijn handen ophef naar het hart van uw heiligdom. Dat is wat Mozes aan het doen is. Hij is aan het bidden. En hij doet het samen met Aaron en Gur. En hij doet dat ook nog eens boven op die heuvel, op een zichtbare plek. Een plek waar al die strijdende mannen het goed kunnen zien. En waarschijnlijk zelfs de achtergebleven mensen in het kamp. En steeds als ze omhoog kijken, kunnen ze er hoop uit putten. God staat aan hun kant. Ze kunnen er hoop uit putten omdat Mozes met zijn biddende houding verwijst naar God. En inderdaad, zolang Mozes bidt, wint Israël. Zijn geheven handen maken duidelijk. Wij, Israëlieten, zijn compleet afhankelijk van de Heer. Hij alleen helpt ons te overwinnen. En alleen als we op hem vertrouwen, komt het goed. Mozes heeft geloofsvertrouwen en hij gaat zijn volk erin voor. We kunnen het ook lezen in het einde van vers 16. Dat is in het Hebreeuws wat ingewikkeld. Er staat iets als de hand op de troon van de Heer. Het is niet helemaal duidelijk over wie dat gaat. Dat zou kunnen gaan over Amalek, zoals de nieuwe Bijbelvertaling ook vertaalt. Amalek heeft de hand durven opheffen tegen de troon van de Heer. Maar er valt ook veel voor te zeggen dat het de tweede mogelijkheid is die de vertaling in een voetnoot geeft. Namelijk de hand omhoog naar de banier van de Heer. En dan gaat het over Mozes en het volk Israël. Zij die zich in geloofsvertrouwen met hun hand omhoog hebben gericht op de Heer, hun banier. Dat geloofsvertrouwen zien we ook in vers 12. Daar staat dat Mozes' armen trouw waren. Dat is natuurlijk best wel gek om te zeggen. We zeggen dat over personen. Hier staat het ineens over armen. Maar ik denk niet voor niks. Want juist die armen van Mozes in dat gebed tot God laten zijn trouw zien aan God. Mozes staat daar als een soort middelaar op die berg. En met zijn armen wijd bidt hij of God het volk wil bijstaan. Terwijl Jozua de strijd aangaat. Dat is op zich ook best opvallend. Het gaat hier ineens over Jozua. Die hebben we het hele boek nog niet gezien. En nou, we kennen Jozua. Later in de Bijbel ontpopt hij zich als rechterhand van Mozes. Als opvolger, als leider van het volk. Maar we kennen hem hier nog niet. We horen hem voor het eerst. En ik denk niet voor niks. Want wat betekent Jozua? Jozua, Yeshua, dat is God red. En zo mag die naam van Jozua, die hier ineens klinkt, ook verwijzen naar God zelf. En die naam van Jozua mag verwijzen naar hoe het gaat aflopen. De overwinning. God red. Dat geldt hier. De overwinning op Amalek bij Refidim. Maar het gaat ook over de overwinning op al het kwaad. Op iedere Amalek. Jozua, Yeshua, strijdend in dat dal. Mozes met die armen geheven, met dat hout op de heuvel. Samen verwijzen ze vooruit naar de overwinning die komt. De overwinning die behaald is aan dat hout, op die heuvel, door Yeshua. Jezus, Jezus Christus onze Heer. Jezus heeft daar de overwinning behaald. Op iedere Amalek, op al het kwaad. Op zonde, dood en hel. Want Jezus is uit de dood opgestaan en hij leeft. Ook dat staat geschreven opdat we niet vergeten. De strijd tegen het kwaad is de strijd van de Heer. En die strijd is beslist. De overwinning is behaald. In Jezus Christus heeft God overwonnen. Vergeet het niet. Als je hier op aarde nog zoveel kwaad te doorstaan hebt. Als die overwinning zo ver weg lijkt. Als je te maken hebt met ziekte en dood. Met eenzaamheid, met verdriet, met gebrokenheid. Vergeet het niet als je leven van een leien dakje gaat en je eigenlijk niet eens weet waar je God nou voor nodig zou hebben. Houd stand tegen de listen van de duivel die nog steeds aan het werk is. Maar vergeet daarbij niet, de strijd is de strijd van de Heer. En Hij heeft de overwinning behaald. En hoe vergeet je dat dan niet? Door te doen als Mozes en de Israëlieten. Door je handen omhoog te heffen, door te bidden. Door je leven een gebed te laten zijn. Door je ogen te richten op de Heer, je banier. Ook jij kan je ogen richten op je banier en daar moed uit putten. Om die strijd aan te gaan. Ook jouw armen mogen trouw zijn in het vertrouwen dat God je nabij is. Dat Hij geeft wat je nodig hebt in dit leven of in het leven dat komt. De Heer is je banier. Hij voert voor jou de strijd. Hij heeft de overwinning behaald. Het staat geschreven, ook in deze geschiedenis, over die overwinning op de Amalekieten bij Refidim. Opdat wij niet vergeten. Amen.